Broeders en zusters, wij waren vanmorgen terecht in Jesaja 6. En niet alleen in Jesaja 6, maar ook bij twee schriftplaatsen in de evangeliën waar Jesaja 6 wordt aangehaald. En dat betekent dat in alle drie de schriftplaatsen, Jesaja dus, zowel als in de evangeliën, gesproken wordt over wat daarna zou gebeuren. Dat wil zeggen, er werd gesproken over de situatie vanaf de opstanding van Christus, waarbij het nieuwe verbond zou zijn aangebroken en de Heere zou gezeten zijn op een hoge en verheven troon, maar waarbij zijn eigen volk, dat wil zeggen het Joodse volk, horende, doof en ziende, blind zou zijn, waarbij hun harten verhard zouden zijn, enzovoorts. Er is nog een schriftplaats waar dezezelfde profetie van Jesaja wordt aangehaald en toegepast, en het laat zich raden dat het daar dan gebeurt bij de uiteindelijke vervulling van deze profetie. Niet meer een vooraankondiging zoals in Jesaja en in Matthäus 12 en of Matthäus 13 en in Johannes 12. Maar in tegendeel de vaststelling dat deze profetie van Jesaja inmiddels in vervulling is gegaan. En we vinden hem dan in Handelingen 28. Opgetekend deze keer uit de mond van de apostel Paulus, die daar in de gevangenis in Rome zit, buiten de legerplaats denk ik dan, maar in ieder geval in de gevangenis in Rome, en waar hij ontvangt, in zijn eigen gehuurde woning overigens, al heet het dan een gevangenis, maar waar hij ontvangt de Joodse leidslieden van Rome en die van Jeruzalem. En daar wordt dan gezegd, daar spreekt de apostel Paulus hen toe, en hij zegt dan in vers 20 van Handelingen 28, om deze oorzaak dan heb ik u bij mij geroepen om u te zien en aan te spreken, want vanwege de hopen Israëls ben ik met deze keten omvangen. Maar zij zeiden hem, wij hebben nog brieven u aangaande van Judea ontvangen, nog iemand van de broeders hier gekomen zijnde heeft van u iets kwaads geboodschapt of gesproken. Maar wij begeren wel van u te horen wat gij gevoelt. Want wat deze secte aangaat, ons is bekend dat zij overal tegengesproken wordt. En als zij hem een dag gesteld hadden, kwamen er velen in zijn woonplaats, dat wil zeggen in de plaats waar hij woonde, zijn huis dus, of gevangenis, den welke, dat wil zeggen aan de welke, hij het koninkrijk Gods uitlegde en betuigde en poogde hen te bewegen tot het geloof in Jezus, beide uit de wet van Mozes en de profeten, van des morgens vroeg tot de avond toe. En sommigen geloofden wel hetgeen gezegd werd, maar sommigen geloofden niet. En tegen elkander oneens zijnde schreven zij, als Paulus dit ene woord gezegd had, namelijk, wel heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja de profeet tot onze vaderen, zeggende, ga heen tot dit volk en zeg, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en ziende zult zij zien en geenszins bemerken, want het hart deze volks is dik geworden, en met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan, opdat zij niet de enige tijd met de ogen zouden zien, en met de oren horen, en met het hart verstaan, en zij zich bekeren, en ik hen genezen. Het zij u dan bekend, dat de zaligheid Gods de heidenen gezond is, en dezelfde zullen horen. En als hij dit gezegd had, gingen de Joden weg, veel twisting hebbende onder elkander. En Paulus bleef twee gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning en ontving allen die tot hem kwamen, predikende het koninkrijk Gods en lerende van de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid onverhinderd. En ik hoop dat u hebt opgemerkt dat inderdaad Paulus hier deze woorden van Jesaja 6 citeert vanaf vers 26... feitelijk vers 26 en 27, en ze hier niet toepast als iets wat toekomstig is, maar hij past het toe. Hij stelt namelijk vast dat hier op ditzelfde moment deze profetie in vervulling is, niet is gegaan, want dat staat er ook niet, maar er staat dat op ditzelfde moment deze profetie van toepassing is. Een verhard of verblind Joods volk. Dat kan niet missen. Het bijzondere van het schriftgedeelte is gelegen in het feit dat hier feitelijk een samenvatting gegeven wordt van de prediking tot dan toe, van de aard van de prediking. Dat had je ook verwacht in het laatste hoofdstuk van een bepaald Bijbelboek. Zeker van zo'n geschiedenisboek, wat toch wat op merkwaardige wijze is samengesteld. Bestaat uit flarden eigenlijk. Maar aan het eind van dit boek vinden we de samenvatting van al het voorgaande. Dat is ook wat we eigenlijk mogen verwachten. En het is ook precies wat wij vinden. Het aardige is dat staat dat de apostel deze Joodse leidslieden tot hem roept in zijn woonplaats en er staat wat hij doet. Hij legde hen het koninkrijk Gods uit. Dat is wel eerst wat er staat in vers 23, aan de welke hij het koninkrijk Gods uitlegde. En dan staat er en betuigde en poogde hen te bewegen. Maar het zal duidelijk zijn dat het om een en hetzelfde gaat. Hij legt hen het koninkrijk Gods uit. Hij betuigt en poogt hen te bewegen tot geloof in Jezus, die immers de koning is. Hij is immers de Messias, dat is de gedachte in elk geval. Die immers de koning is van dit koninkrijk Gods. Vandaar dat we het ook wel noemen het koninkrijk van Christus of het Messiaanse Rijk, met een meer Hebreeuwsachtige term dan. Maar in ieder geval, hij legt hen het koninkrijk Gods uit en hij poogt hen te bewegen tot geloof in Jezus, de koning van dat koninkrijk kennelijk. En verder staat er dat hij dat deed uit de wet van Mozes en uit de profeten. En hij deed dat inderdaad de hele dag. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Waarna vastgesteld wordt dat sommigen geloofden, maar anderen niet. En zo werden zij dus onder elkaar oneens. En zij vertrokken toen Paulus vaststelde dat deze profetie van Jesaja kennelijk van toepassing was, waarbij zij horende hoorden, maar niet verstonden, en ziende zagen, maar niets bemerkten. Ze worden dus boos. En als de apostel dan dat heeft vastgesteld aan de hand van ditzelfde schriftgedeelte van Jesaja, dit schriftgedeelte wat dus van toepassing is volgens Jesaja en volgens Johannes en ook volgens de Heer Jezus eigenlijk in Matthäus 13, op de dagen waarin wij leven, waarin Christus gezeten is aan de rechterhand Gods, op de hoge en verheven troon, nadat de apostel dat heeft aangehaald, zegt hij, het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods de heidenen gezonden is en dezelfde zullen horen. En om alle misverstand te vermijden, dan let u goed op, er staat niet, het zij u bekend dat de zaligheid Gods de heidenen gezonden is en die zullen horen. Heb je nou gemerkt wat ik verschillend zei? Er staat niet, het zij u bekend, dat de zaligheid Gods de heidenen gezonden is. En dan hoop ik dat u ziet dat de klemtoon nou uiteraard komt te vallen op het woordje dan. Oen in het Grieks, geloof ik. Lijkt me wel toepasselijk, soms. Maar dat even te zijn. Maar dan staat er dus niet, er staat ook niet, ik kondig u dan nu aan, of gewoon, het zij u bekend, dat van nu aan de zaligheid tot de heidenen zal het gezonden worden. Als hij dat gezegd zou hebben bovendien, zou de hele menigte in een bulderend gelach zijn uitgebarsten. Want dat is mosterd na de maaltijd. Want het was hen allen duidelijk dat de zaligheid al sinds jaren en in de praktijk sinds tientallen jaren naar de heidenen gezonden werd. Ook naar de Filistijnen ging, maar dat is een ander verhaal. Dat gebeurt met dit vers soms ook. Dat is eigenlijk niet, dat mag het toch aan, daar niet over. Hè? Maar het, om te zeggen, van nu, het zij u bekend dat van nu af aan de zaligheid naar de heidenen gezonden zal worden, is in eerste plaats hilarisch. Omdat het al tientallen jaren gebeurde, gelijk iedereen wist. Bovendien, Paulus had zijn leven eraan gewijd om de zaligheid naar de heidenen te brengen. Bovendien zat de man, dat is punt 2, bovendien zat de man gevangen. Hoezo zaligheid naar de heidenen zonder? Hij kon geen kant op. Dus dat is lachen dan. Maar dat staat er natuurlijk ook niet. Dat ik het aanhaal, komt gewoon omdat er zijn die het zo lezen. Eigenlijk is het vers daar alleen door beroemd geworden. Het is een berucht vers. Handelingen 28, vers 28. Alsof er zou staan, van nu aan zal de zaligheid heidenen gezonden worden. Als jullie het dan niet willen horen, dan zenden we van nu aan de zaligheid naar de heidenen. Nou zouden we het nog nooit willen horen. En de zaligheid ging vanaf het begin. Althans, de prediking van het evangelie, laat ik het voor goed zeggen. De prediking van het evangelie ging vanaf het allereerste begin naar de heidenen. Want God heeft aan Abraham tevoren het evangelie verkondigd en toen was hij nog een heiden. Met andere woorden, dat is altijd zo geweest. Niet alleen in handelingen of in Nieuw-Testamentse geschriften, maar ook in het Oude Testament al. Daar is dus helemaal niks bijzonders aan. Bovendien, zo'n interpretatie kan natuurlijk alleen als je de voorgaande 27 hoofdstukken van handelingen hebt overgeslagen, denk ik altijd. Ik zeg het misschien wat te cru, dat is niet helemaal de bedoeling, maar ik wil je laten zien hoe naïef de gedachte is dat hier zou worden aangekondigd dat de zaligheid naar de heidenen zou gaan. Hij was al sinds jaren naar de heidenen gegaan. Paulus had er heel wat zendingsreizen op zitten, zal ik maar zeggen. In heel die heidense wereld waren christengemeenten en zo. Hoezo zou de zaligheid nu naar de heidenen gaan? Bovendien, de man kwam daar in Rome en daar in Rome was een lange gemeente uit de heidenen. Aan wie hij trouwens ook al een brief geschreven had enzovoort. Toch? En aan wie hij al het verschil tussen Israël en de gemeente had uiteengezet. En aan wie hij bovendien ook de overeenkomst tussen Israël en de gemeente had uiteengezet. En het evangelie zelf trouwens ook had hij uiteengezet. En bij elke zin zei hij ongeveer, want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Met andere woorden, dat was al aan gebeurd. Waar het om gaat is namelijk dat vanaf het eerste begin in handelingen er met grote nadruk op gewezen wordt dat de zaligheid inderdaad naar heidenen ging. En dat in overeenstemming met de oud-testamentische profetieën waarvan we er in ieder geval al enige gelezen hebben. De profetieën zijn duidelijk genoeg dat bij de komst van de Messias het volk, het eerst aangewezen volk, ongelovig zou zijn en blijven. En dat dus de zaligheid eerst naar de heidenen zou gaan. En we vinden de uitwerking daarvan en de verklaring daarvan bovendien ook doorheen heel het boek van Handelingen. Ik heb er al eerder op gewezen dat al in Handelingen 1 gezegd wordt dat de discipelen weliswaar niet mochten weten of in die dagen het koninkrijk Gods aan Israël zou worden opgericht. Maar hun wordt wel gezegd dat zij zijn getuigen zouden zijn in, te Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. Hoezo een beperking tot Judea of een beperking tot het Joodse volk? Aan alle volken dus. Er staat er meteen al in hoofdstuk 1. Komen wij daarna in hoofdstuk 2, dan moet ik erop wijzen dat daar de grote werken Gods gepredikt werden in de eerste plaats, dat wil zeggen allereerst in de talen der heidenen. En dat bovendien elders gezegd wordt, in 1 Korintiërs 14 namelijk wordt er gezegd, dat dit spreken in tongen de vervulling is van Jesaja 28. En daar hebben we inmiddels ook bij stilgestaan. Namelijk dat de Heer door belachelijke lippen en door andere talen tot dit volk zou spreken. En ook al zo zouden zij niet horen. Sprekend over het ongeloof van het Joodse volk aan de ene kant. En sprekend aan de andere kant over degenen die geloven. En die dus niet haasten, maar in tegendeel gaan staan of bouwen op het fundament wat gelegd is in Sion. De gemeente dus. Met andere woorden, is volstrekt in overeenstemming met de oud-testamentische profetie. Als men die niet kent, jammer dan, maar dan mag men geen voorbarige conclusies trekken. En als men ze wel kent, zou men ze serieus moeten bestuderen in plaats van aan de kant te vegen. Beter kan ik het niet zeggen. Ik zeg het erg kort, maar niettemin, zo steekt het dan toch in elkaar. Dat is de gedachte die hier gevolgd wordt. Bovendien, men begint uiteraard in de eigen woonplaats in Jeruzalem. Maar we kennen de geschiedenis, want een paar hoofdstukken verder komen wij al terecht in Handelingen 8. En dat is inderdaad korte tijd later. Over een jaar of 4 na het eind, voor zover ik heb kunnen bijhouden. Maar het doet nou verder niet de zaak in. Handelingen 4 namelijk, waar uiteengezet wordt. Nee, Handelingen 8 bedoel ik. Handelingen 8, waar uiteengezet wordt hoe inderdaad het evangelie gepredikt wordt buiten Jeruzalem en in het bijzonder in Samaria. En zo gaat het dus inderdaad naar heidenen, want Samaritanen worden geacht heidenen te zijn. Ja, natuurlijk, ik weet nog steeds, want ik ben het echt nog niet vergeten, dat Samaria en de Samaritanen in beeld zijn van de 10 stammen van Israël. Maar ik heb het nou maar gewoon even over de letterlijke en historische gebeurtenissen, om het niet al te ingewikkeld te maken. Maar naar de heidenen ging het. Dat het in hetzelfde jaar, in dezelfde tijd, ook naar het werkelijke Samaria en dus echt naar de 10 stammen van Israël ging en zelfs dus in Brittannië terecht kwam, ditzelfde evangelie, dat is mij ook niet onbekend, ik zeg het er maar even bij. En dat is natuurlijk uiteindelijk een nog sterker argument, want de geschiedenis bewijst dat de zaligheid dus bijna ogenblikkelijk ging naar de uitersten der aarde en naar de eilanden der zee. Onthoud die uitdrukking, want we komen er nog tegen.
de uitersten der aarde en naar de eilanden der zee. En hoewel in de Bijbelse geschiedenis we hier nog maar terecht zijn in Samaria, zijn wij via de ongewijde geschiedenis al zover als Brittannië notabene. Daar komt het op neer. Dwars over Europa. Nou, daar gaan we het nou niet over hebben. Ik probeer dat ook nadrukkelijk te vermijden. Maar we vinden dus dat de zaligheid naar heidenen gaat. Daarna, in het latere deel van Handelingen 8, gaat het ook naar heidenen. Via de kamerling uit Morenland. Weet u wel, hoef ik verder ook niet uit te leggen, denk ik. Was toch een heiden? De man werd toch ook niet naar zijn paspoort gevraagd? U zult zeggen, het hoeft ook niet, want je kon zien waar hij vandaan kwam. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Hij vroeg, ik wil gedood worden, hè? Nou, er was water en indien hij gelooft is het dan van harte geoorloofd en met afstamming heeft het niks van doen. Het was duidelijk dat de man een heiden was, maar het maakt geen enkel verschil. Dus het gaat hier al uitgebreid naar de heidenen. Helemaal geen probleem. Daarna komen wij in Handelingen 9, daar begint dus de bediening van Paulus. En sommigen beweren dan dat daar bij Paulus pas wij te maken krijgen met de gemeente enzovoort. We moeten zeggen dat het evangelie lang naar heidenen was gegaan. En Paulus zelf komt als jongbekeerde terecht, inderdaad, niet in Jeruzalem, maar in Damascus. En in Jeruzalem had hij niks te zoeken. Zoals hij zelf ook zei, en zoals uit de geschiedenis ook blijkt. In het buitenland dus, in Damascus, in Syrië kwam hij terecht. Ik zal het typologische deel van het verhaal er nu dus maar weer niet bij vertellen. Maar hij kwam in ieder geval in Syrië terecht. Vroeger woonde daar een Eliezer die doorging voor de zoon van Abraham. Maar daar gaat het nou allemaal niet over, hè. Maar in ieder geval bij de heidenen. Voordat Paulus zijn bediening maar begon. Bij de heidenen. In Syrië, in Damascus dus. Daar blijkt bovendien op dat moment het evangelie niet terecht te komen. Daar blijkt daar een gemeente te zijn. Hoe die daar kwam, staat er niet, maar die was er al. En voor Paulus daar kwam, werd een van de oudsten van die gemeente daar al getipt. Van denk erom, hier komt straks ene Saulus. En dan moet je zus en zo weer omspringen enzovoorts. Die gemeente was er al. Hoe lang? Dat weet geen mens. Maar het was al lang naar de heidenen gegaan dus. Nou, daarna komen wij terecht. Ja, sommigen zeggen dan maar, dat kunnen alleen maar uitsluitend Joodse gelovigen geweest zijn. Dan zeg ik nou, die kamerling uit Morenland niet, met dat smoesje red je het niet. Toch? Nou, dus dan gaan we naar Handelingen 10, waar wij terechtkomen bij Petrus en een Nelis. De Cornelius was zondags zijn naam, hè? Nog te halen, joh. Cornelius. Een zeer uitgebreid verhaal. Ik heb het geen keer moeten bespreken, gewoon vers voor vers. En ik moet u zeggen, het is stom vervelend, want je moet hetzelfde verhaal 3 keer vertellen, want het staat er 3 keer. Uitgebreid. Eerst bij Petrus, dan bij Cornelius, en dan hoe ze elkaar verslag uitbrengen van wat er gebeurd is, enzovoorts. En daarna moet Petrus nog eens een keer in Jeruzalem vertellen wat er precies gebeurd was. Dus het is inderdaad een zeer belangrijk verhaal. Dat komt erop neer dat Petrus, die ook dacht dat het meer Joods moest blijven eigenlijk, hoewel hij dat niet kon in de hand had, hè? Want de Pinksterdag ook al niet. Maar dat Petrus gedwongen moest worden om in te zien. Petrus was altijd wel hardleers. Nee, dat komt vaker voor, dat is ook niet erg. Maar Petrus moest dus gedwongen worden om eerst eens wat niet-koosjere voeding tot zich te nemen. Daar komt het in de praktijk ongeveer op neer. En hij moest leren dat geen ding onrein is in zichzelf. Hè? En als hij het niet onrein achtte, dan was het niet onrein. Er staat in andere brieven verder hoe dat in elkaar kleedt. Maar Petrus moest dat leren en daarna werd hij ontboden van gaswegen, want zo was het. Ja, maar hij werd ontboden in het huis van een heiden enzovoorts. Hij predikte daar het evangelie. En voordat hij het kon tegenhouden, want de broederraad zou er ook tegen geweest zijn, wellicht, dat weten we niet, maar dat zou kunnen. Voordat dit in de gaten had, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. Staat er. In Handelingen 10. En toen zei Petrus, kan ook iemand het water weren dat deze niet gedood zouden worden, welke de Heilige Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij. Niet alleen, ze hebben ook de Geest ontvangen, maar ze hebben die Geest zelfs ontvangen op precies dezelfde wijze en met hetzelfde vertoon. Het was dezelfde demonstratie van spreken in tongen enzovoorts. Want daarmee gaf God te kennen dat het inderdaad correct was wat hier gebeurde. Er was niks mee mis, zo moest het gaan, dat was de bedoeling. En zo ging het dus ook. Maar dan hoofdstuk 11 volgt
van Handelingen, waarboven staat:
Petrus rechtvaardigt zijn omgang met de heidenen, en dat lijkt me duidelijk genoeg. Hij rechtvaardigt zijn omgang met de heidenen. Hij moet later de vlag uitbrengen.
En hij zegt: nou, het is naar de wil van de Heer. En indien God hun even gelijke
gaven gegeven heeft als ook ons, vers 17 van Handelingen 11.
Wie zou dan het water weren? Of wie was ik toch die God kon weren?
Want wij kunnen wel een theorie ophangen, alsof het evangelie toen alleen bestemd was voor de Joden, maar God kun je niet tegenhouden. Die had volgens zijn plan der eeuwen al lang bepaald dat meteen sinds de opstanding van Christus het evangelie gepredikt zou worden in alle openheid aan alle volkeren. En in alle talen, dus ook nog eens. Want dat is waar het van gaat.
En Petrus besluit zijn gedachten met... het verhaal eindigt in vers 18.
Als zij dit hoorden, waren zij tevreden. Dus dat dienen wij er ook maar te zijn. Als zij dit hoorden, waren zij tevreden en verheerlijkte God, zeggende: zo, namelijk op deze wijze, zo heeft dan God ook de heidenen de bekering gegeven ten leven. Duidelijker kan het niet. Was al lang gebeurd. Dus, het wordt hier officieel bevestigd. Via de man Petrus, die de reputatie heeft apostel der besnijdenis te zijn. Op een of andere wijze, hoe dan ook. Nou goed, daarna, aan het einde van Handelingen 11, staat er ineens in vers 25... en Barnabas, die eigenlijk Jozef heette dus, maar daar ging het weer niet over. Barnabas ging uit naar Tarsen om Saulus te zoeken, want Paulus was al lang weer naar huis en het was niet door de bediening van Paulus die dat Cornelius tot geloof kwam. Die had er zelfs niks mee te maken, het was door Petrus notabene. Dus Barnabas ging naar Tarsen, want Saulus was weer terug naar zijn moeder, zeg ik al, dat weet u wel. En als hij hem gevonden had, bracht hij hem te... gaan we weer? Antiochië. Dat wil zeggen, ergens in het buitenland, maar in ieder geval niet in Judea of in Jeruzalem of wat dan ook. Antiochië. Toch, een gemeente buiten het Jodendom. Dat daar Joden van deel uitmaakte, dat is een duidelijke zaak. Maar dat gebeurt bij ons ook, dus dat is niks bijzonders aan. Ja. En dan staat er dat hij opzocht. En het volgende verhaal is inderdaad dat uiteindelijk deze... Barnabas Saulus meeneemt op zijn eerste zendingsreis, wat zo noemen we dat dan. En dat is dan hoofdstuk 13, Handelingen 13, waar men vanuit Antiochië, of waar Barnabas, die veel ouder was dus dan Saulus, vanuit Antiochië Barnabas op zendingsreis ging en Saulus meenam. En dat het toen naar de heidenen ging, was een vanzelfsprekende zaak. Dit was al een heidense gemeente, dus er was niks mee mis. En dat is precies wat er gebeurde. En ze gingen op reis. Niet als iets bijzonders, maar als een vanzelfsprekende zaak. Dat is wat er gebeurt, zodat hier de systematische wijze, via de bediening van Paulus, het evangelie naar de heidenen gaat. Maar de nadruk ligt niet op dat het naar de heidenen gaat, maar de nadruk ligt op dat het hier gebeurt door Paulus. Maar het was eerder al gebeurd door de discipelen in het algemeen en door Petrus in het bijzonder.
Waarna wij... komen bij het schriftgedeelte wat ik eigenlijk had willen bespreken, maar we zijn er overheen gegaan. Het schriftgedeelte namelijk in Handelingen 13, vanaf vers 26, waar het woord primair gericht wordt tot Joden, maar in het buitenland en onder de heidenen dus. En waar de apostel Paulus net zo'nzelfde toespraak houdt, onder verwijzing naar precies dezelfde schriften als Petrus. Een verwijzing naar de psalmen die geacht worden te spreken over de opstanding van Christus. Aan de ene kant, en vervolgens wijst Paulus erop dat het inderdaad gaat om de vervulling van beloften die God in oud-testamentische tijden gedaan heeft. Zoals Petrus zei, want u komt de belofte toe en allen die verre zijn. Heidenen dus, de standaarduitdrukking voor heidenen vanuit het Jodendom. Allen die verre zijn. En Paulus spreekt over dezelfde dingen. Hij zegt, God heeft deze belofte vervuld aan ons, hun kinderen of hun zonen, als hij Jezus verwekt heeft. En hij wijst inderdaad op de psalmen. En hij zegt dan ook, want David is in zijn tijd ontslapen. Precies als wat Petrus zei in Handelingen 2. Het is volstrekt dezelfde inhoud. Dat wil zeggen, eigenlijk dezelfde toespraak, maar door een ander verwoord. Maar het is hetzelfde verhaal, het is hetzelfde betoog.
Nee, je kunt ze dus weer gewoon naast elkaar schrijven. Doe dat maar eens en het zal blijken dat je niks overhoudt. Schrijf ze, heb ik gedaan. Ze schrijft ze gewoon naast elkaar op. Soms moet je wat versen verwisselen, maar je kunt ze naast elkaar opschrijven en blijft volstrekt hetzelfde verhaal. Er is geen enkel verschil tussen handelingen 2 en handelingen 13. Het enige wat Paulus eraan toevoegt. Nee, laat ik eerst zeggen wat Petrus eraan toevoegde in handelingen 3. Petrus zei over de Christus. Hij zei, je moet je tot hem bekeren, maar de hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen. Hoe lang dat zou duren en dat dat 2000 jaar zou duren, zei hij daar niet. Maar dat zei hij dus later in 2 Petrus 3. 2000 jaar. Toch? We zijn er zelfs nog. Maar wat er in die tussentijd zal gebeuren, dat is waar Paulus iets meer over spreekt hier. Want hij zegt tot hen in vers 40 van Handelingen 13. Zie dan toe dat over uw lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten. In het Oude Testament. Oude Testament. Habakkuk. Staat namens. Habakkuk 1 vers 5. Daar staat, ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt. Vooral bekend onder notarissen. Heden, verschenen en verdwenen. He? Ziet gij verachters en verwondert u. En u weet wat verwonderen betekent. Dat heb ik al zo vaak gezegd. Dat betekent iets zien, maar niet begrijpen. Niet doorzien. Men ziet iets, maar het werkelijke begrijpt men niet. Het heeft altijd met de verborgenheden te maken. Heel de Bijbel door. Ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt. Dat wil zeggen, ze mochten even kijken en zich verwonderen, maar daarna zouden ze moeten verdwijnen. En verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen. Dat zijn dus onze dagen inmiddels. Hè? Zie, ik werk een werk in uw dagen. Staat in Habakkuk 1 vers 5. Zie, ik werk een werk in uw dagen. Een werk het wel gij niet zult geloven. Zo hebt u iemand verhaald. Dat is een perfecte beschrijving, uiteraard. Het is een Bijbelse beschrijving. Maar ook, het is een perfecte beschrijving van de situatie van onze bedeling. En ook een perfecte beschrijving van de situatie in Handelingen 1 en 2 en 3 enzovoorts. Namelijk, dat aan de Jood getoond was wat God doet, dat wil zeggen, het wordt hem verschilderd, het wordt hem voorgehouden, het wordt hem gedemonstreerd, uitgelegd zo u wilt, maar in ieder geval, het wordt hem gedemonstreerd, maar men begrijpt het niet, en daarna kan men inderdaad verdwijnen, vallen, de pletten vallen, de woorden uit Jesaja 28, waarnaar mijn Bijbel trouwens verwijst, onder dit vers, Jesaja 28 vers 14, maar dat hebben we al gelezen. Dan ging het niet over verachters, maar over spotters. Maar die zouden wel degelijk verdwijnen en verbroken worden. U weet wel, hè? Die nochtans niet zouden geloven. Ook niet als tot hen gesproken zou worden door belachelijke lippen en door andere tongen. U weet wel, hè? Degene die niet bouwden op de steen. Dat schriftgedeelte is dat. Jesaja 28, maar ik heb helaas geen tijd om erop in te gaan verder. Want het punt is dat men dat gezien heeft, dat het gepredikt is, en dat het ook in onze dagen gebeurt, maar men begrijpt het niet, men is blind, doof en verhard, of hoe het maar heten mag. Men gelooft het niet. En zeg nou, onder ons gezegd nou even, vertel nou de Jood, en dan bedoel ik in wezen eigenlijk de orthodoxe mee, want de anderen weet ik niet of ik dat Jood moet noemen, naar Bijbels gebruik, weet ik niet. Maar vertel nou eens een orthodoxe Jood, punt 1, dat Jezus de Messias is. Dat geloven wij niet. Hè? En je moet die naam dus weglaten. Punt 2. Moet je eens vertellen dat niet het Joodse volk, maar de gemeente, hoofdzakelijk bestaande uit gelovigen uit de heidenen, dat het volk van God is, in plaats van, min of meer, in plaats van het Joodse volk. Dan worden ze woest. Maar geloven ben je nou mal. Want dat is immers een degradatie voor hen. En een promotie voor heidenen notabene, dat is ondenkbaar. Nee, ondenkbaar voor de religieuze Jood, vanzelfsprekend. Dat moet men niet, dat belieft men niet, dat begrijpt men niet, daar kan men niks mee enzovoorts. En in het Oude Testament kan men het niet lezen. Maar ja, dat kent men ook niet. Zoals de meeste christenen ook niet, maar daar gaat het nou ook niet over. En dan nog even onder ons, en dat gaat dan even tussen haakjes. En het wordt nog erger als je zou moeten vertellen, dat weet ik uit ervaring, want ik heb het ooit wel geprobeerd. Het wordt nog erger als je ze vertelt dat die gemeente uit... Ik heb er namelijk gekend, die wel die orthodox Jood waren, maar die tot geloof waren gekomen in de Heer Jezus. En die tot geloof waren gekomen ook in wat de Bijbel zegt over de gemeente, ook in het Oude Testament. En die hadden ook een denkbeeld van gemeente uit alle volken, uit Joden en Heidenen dan, enzovoorts. Maar als je ze dan nog vertelt dat die gemeente feitelijk en op een of andere wijze, zelfs officieel en juridisch, wel degelijk Israël is, maar niet Joods, maar Efremitisch, dan springen ze alsnog uit hun vel. En toch is het Bijbelse waarheid. En dus is van toepassing, ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen, een werk het wat gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. Welk werk is dat? Dus makkelijk hebben we ook al gelezen in het Oude Testament, Psalm 118. Nee, we hebben het gelezen in Petrus, maar het was Psalm 118. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden tot hoofd des hoeks. Dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Wat is dus dat werk waarover men zich zou verwonderen? Dat de steen die zij verworpen hadden, zou zijn de hoofdsteen, de steen des hoeks dus, hè? De belangrijkste steen dus, de meest eervolle steen van heel het bouwwerk, want dat bouwwerk blijkt niet te zijn het Joodse volk, maar blijkt te zijn de gemeente. Psalm 118, Habakkuk 1, vers 5, voor deze gelegenheid dan even. Ik kan het niet missen. Nou, lezen wij even verder. Dan staat daar, als de Joden uitgegaan waren uit de synagogen, dat is vers 42 van Handelingen 13. Als de Joden uitgegaan waren uit de synagogen, baden de heidenen dat tegen de naaste Sabbat hun dezelfde woorden zouden gesproken worden. En als de synagoge uitgegaan was, gescheiden was, volgden velen van de Joden en van de godsdienstige Joden genoten, Paulus en Barnabas, welke tot hen spraken en hen vermaanden te blijven bij de genade Gods. Dat wil zeggen, ze werden opgeroepen om toch vooral niet de wet te prediken, maar de genade Gods. Nieuw verbod. Heerschappij van de genade waaronder wij leven. Volgens Efeze in elk geval. En volgens Romeinen. En volgens Hebreeën. Maakt me niet uit, hè? Nou goed. En op de volgende Sabbat kwam bijna de gehele stad samen. Dat wil zeggen, de inwoners van de stad natuurlijk. Voor degenen die het te letterlijk lezen. Bijna de hele stad kwam samen, Joden, Heiden, alles door elkaar. En er staat er dat ze kwamen om het woord Gods te horen. Doch de Joden, de scharen ziende, werden met jaloezie, afgunst, nijdigheid namelijk. Ik zal u tot jaloersheid verwekken, maar zover waren we vandaag nog niet. He? Maar hier de Joden, de scharen ziende, werden met jaloezie vervuld en wederspraken hetgeen door Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende. En wederspreken is gewoon ongeloof, he? Dat weet u toch, hè? Het tegenspreken van het woord van God, uitgevonden door de duivel. Toch? Nou, wedersprekende en lasterende. Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden... Dat betekent dat ze openlijk over de dingen spraken en zeiden, het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden. Doch nademaal gij hetzelfde verstoot en uzelven des eeuwige levens dus niet waardig oordeelt, als je die hebben wil, hè? Ziet, wij keren ons tot de heidenen. En er staat niet, ziet, van nu aan gaan wij naar de heidenen. Dat kan namelijk niet. Zij zouden in lachen zijn uitgelasten, want dat deden zij al jaren. Met andere woorden, ook hier is het niet een aankondiging wat vanaf nu gaat gebeuren. Het is de vaststelling van wat altijd er gebeurt. Want ook in de voorgaande plaatsen waar Paulus en Barnabas geweest waren op deze zendingsreis, maar ook nogal veel eerder, bleek het zo te zijn dat de Joodse gelovigen, de apostelen namelijk, zich weliswaar in de eerste plaats richtten tot hun broeders naar het vlees, dat wil zeggen tot Joden, maar dat in de praktijk heidenen tot geloof kwamen. Het was altijd al zo geweest en de apostel stelt hier vast dat hier precies hetzelfde gebeurde. En hij zegt het hen ook. En hij zegt hen dat dat precies in overeenstemming is met de in het Oude Testament vastgelegde wil van God. Namelijk dat het evangelie kracht Gods tot zaligheid is voor eerst de Jood en ook de Griek. Dat het woord Gods weliswaar ooit werd afgeleverd in de brievenbus van het Joodse volk, om zo te zeggen, of van Israël in het algemeen. Maar dat via Israël dat woord meteen, niet na vertraging, meteen gebracht zou worden ook naar de heidenen. En dus Israël zou haar priesterlijke taak vervullen. En dat wordt hier gewoon vastgesteld. Hij zegt, het was nodig dat eerst tot u, er staat niet, het was nodig dat nu tot u, zo dan, we gaan vanaf nu, hierna dus gaan we naar de heidenen. Dat staat er toch niet? Er staat, het was nodig dat eerst tot u, de Joden, het woord Gods gesproken zou worden, maar dat gebeurde al heel lang. Eigenlijk vanaf Exodus, en anders toch wel vanaf Matthäus 1. Maar goed. Dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden, toch na de maal dus, of toch omdat gij hetzelfde verstoot, dat deed men toch al die tijd al, en uzelf dus het eeuwige leven niet waardig oordeelt, zie, wij keren tegenwoordige tijd, wij keren ons tot de heidenen. Wat je nu ziet gebeuren is dat wij ons richten tot heidenen. Dat zegt hij. Niet vanaf nu of hierna gaan wij naar de heidenen. Hij zei, nee, je ziet toch dat we naar de heidenen gaan. En als ze zouden vragen waarom is dat zo, dan zegt Paulus, nou dat is omdat het Joodse volk het inderdaad niet wil hebben. Maar niet met ingang van nu, het was al zo. En het wordt hier gezegd over het tijdstip als zodanig. Dit is wat je ziet gebeuren. En in wezen gebeurde dat eigenlijk al op de Pinksterdag ook. En dan staat er vers 47, want alzo heeft ons de Heere geboden. Dat wil zeggen, Paulus spreekt hier over de opdracht die hij en Barnabas van de Heer hebben ontvangen. En laat die opdracht nou wel staan in Jesaja 49. Want daar citeert hij uit. Alzo heeft ons de Heere geboden, dubbele punt, zeggende, ik heb u gesteld tot licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid tot aan het uiterste der aarde. Niet ter gelegenheid van deze gebeurtenis hier aan het einde van Handelingen 13, maar het werd gezegd, eveneens dus, in Jesaja. Pakweg een 1000 jaar eerder, nee, 600 jaar eerder, 700, ik kan ze gewoon niet rekenen, hè. Maar in ieder geval even daarvoor. En dan blader ik dus maar even terug naar Jesaja, want daar komt deze uitspraak vandaan. Want wij verdenken natuurlijk in schriftgedeelte ervan dat daar nog het een en ander meer staat over onze tegenwoordige bedeling waarin de zaligheid de heidenen gevonden is. En eigenlijk komen we dan natuurlijk terecht in Jesaja 42 vers 6. In Jesaja is het nu eenmaal zo dat bepaalde dingen steeds herhaald worden. Steeds uitgebreider herhaald worden overigens. Maar Jesaja 42 vers 6 zegt, ik de Heere heb u geroepen in gerechtigheid en ik zal u bij uw hand grijpen en ik zal u behoeden en ik zal u geven tot een verbond des volks, tot licht der heidenen. Voor wie was dus dat verbond wat aangekondigd was in het Oude Testament? Voor Israël zegt men dan, maar wat staat hier? Licht der heidenen. De volk uit de heidenen dus. Kan toch niet missen? En uit de context blijkt het ook. Want er staat in vers 1. Ziet mijn knecht die ik ondersteun. Mijn uitverkorene in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Hij zal het recht den heidenen. Dat wil zeggen, hij zal het recht voor de heidenen. Niet voor Israël. Hij zal het recht voor de heidenen voortbrengen. En dan, hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat horen laten. En wat het betekent, is uiteraard niet dat er op straat niet over het evangelie gesproken zou worden. Wat het betekent, is dat de zaligheid eigenlijk verborgen zou blijven. Het is bedekt. Die opent, gebeurt binnenshuis, binnenskamers. Zoals in Handelingen 28 ook wordt uitgebeeld. Waar de discussie niet op straat plaatsvindt of in het publiek. Maar in een huis, zo gesloten als wat, want officieel was het een gevangenis. En Paulus liet zijn stem niet op straat horen. Mensen konden bij hem komen, bij hem binnen. En daar legde hij het een en ander uit. Maar in het algemeen is het de beschrijving van onze bedeling, waarin het koninkrijk, waarin Christus de koning van dat koninkrijk, inderdaad verborgen is. En daarom heet onze bedeling ook de bedeling der verborgenheid. Dus er staat, hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat horen laten. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken. Het was al bijna helemaal gebroken, maar het doet er verder niks aan. En de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. De Heer bemoeit zich er niet mee. Hij laat het maar gewoon gaan. Hij verbergt zich namelijk. Hij treedt niet in het publiek op. Enzovoorts. En er staat dus, met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Hij zal niet verdonkerd worden en hij zal niet verroken worden. Totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld. En de eilanden... Urk. We kwamen vandaag iemand uit Urk tegen, die wilde marken kopen. Dat was ook onaardig natuurlijk. We hebben nog een eiland. Maar dat even zijn. De eilanden... Nee, zei mijn broer, maar dat doet er nou niet toe. Maar er staat, en de eilanden zullen naar zijn leer wachten. De eilanden der zee. In ieder geval heidens, maar meer speciaal. Efraïm dus, maar daar gaat het nou niet over. Maar in ieder geval heidens. Prettige vakantie straks, op de eilanden. Maar goed, Evelyn is trouwens ook een eiland, hè, Blastenburg. Onthoud dat, hè, want dat kun je niet meer zien tegenwoordig. Maar laat maar zitten. De eilanden zullen naar... Er staat helemaal niets over Israël. En voor zover wat over Israël staat, gaat het over het gekrookte riet en de rokende vlaswiek enzovoort. En de Heer doet er verder niks aan, hij laat het voorhand. Dus hij bemoeit er zich niet mee. In het publiek treedt hij niet meer op. Of zoals in Johannes staat, ook symbolisch uiteraard. En weggaande verborgenheid zich van hem. Of zoals het daarna staat in Romeinen 1, God heeft de wereld, de mensheid losgelaten, overgegeven namelijk, losgelaten. Hij wil er niet mee te maken hebben. Of zoals in Johannes staat, zolang het licht in de wereld is, wandelt in het licht enzovoorts. Want het licht zal weggaan. En daarna zei de Heer, de zoon des mensen zal terugkeren naar waar hij tevoren was. Hij zal zich verbergen namelijk, Johannes. Ver voor de opstanding van Christus en nog verder voor het optreden van Paulus. En nog veel verder voor Paulus in de gevangenis in Handelingen 28. Ik bedoel maar, het staat hier overal. En dan staat er, alzo zegt de Heere die de hemelen geschapen en dezelfde uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft en wat daaruit voortkomt, die den volken dat daarop is de adem geeft en de geest geeft aan degene die daarop wandelen. Ik heb u geroepen in gerechtigheid en ik zal u bij uw hand grijpen en ik zal u behoeden en ik zal u geven tot verbond des volks en tot licht der heidenen om de openen, de blinde ogen en om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis enzovoort. Waarbij het gaat uiteraard over de heidenen die in duisternis wandelden in het algemeen. En de tienstammen van Israël die in duisternis waren in het bijzonder. In kleine lettertjes in een voetnoot. Want het heeft er verder niet zoveel mee van doen. Maar het gaat erom dat hier niks verder over Israël gezegd wordt. Het gaat over de gemeente. En Paulus zegt, wel deze opdracht, of deze, ja deze opdracht. Ik heb u geroepen en ik zal u geven tot licht. Voor de heidenen enzovoorts. Deze opdracht, zegt Paulus, die is ook aan mij. Want hoewel het in Jesaja 42 natuurlijk primair gaat over de Heer Jezus Christus zelf, is het duidelijk dat Paulus niks anders doet dan Christus prediken en Christus als licht brengen aan de heidenen. Precies hetzelfde. En hij beschouwt het ook als op hemzelf persoonlijk van toepassing. Jesaja dus. En dat was dan nog Jesaja 42, want Jesaja 49 zegt het nog uitgebreider, zo gaat het meestal in de Oud-Testamentische profetieën. Dingen worden eerst kort verteld, maar een paar hoofdstukken verder kom je dikwijls hetzelfde tegen, maar dan uitgebreider. En dat is in, wat zei ik, Jesaja 48 geloof ik, hè? Nee, het is 49 inmiddels, Jesaja 49. Leuk hè, hoort naar mij geen eilanden. Niet hoort naar mij gij land Israëls, hoort naar mij gij eilanden der zee. Allen die verre zijn betekent dat. Sommigen zeggen eilanden betekent kustlanden, dat is het ook. Maar betekent automatisch de einden der aarde, dat wat aan de zee ligt. Heidens dus eigenlijk. Hoort naar mij gij eilanden, luister toe, geen volken van verre. Ik praat voor mijn beurt, het staat erbij. Heidens.
De Heer heeft mij geroepen van de buik af.
Soms denk ik, nee, ik weet zeker, het gaat over Christus. Maar soms denk ik, je kunt het net zo goed toepassen op Paulus, dan van Paulus wordt hetzelfde gezegd.
Volstrekt maar, volstrekt hetzelfde.
Zodat deze uitspraken hier over Christus net zo goed uitspraken zijn over Paulus. De Heer heeft mij geroepen van de buik af, van mijn moeders ingewand af. Gelaten 1 is dat geloof ik, wat Paulus dat van zichzelf zegt. Hij heeft mijn naam gemeld, klopt ook, want de Heer zelf gaf Paulus een naam. Saulus werd immers veranderd in Paulus, enzovoorts. En hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard, onder de schaduw zijner hand heeft hij mij bedekt. En hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld, in zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen. Zit hier wat over gaat, over verborgen dingen? En hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht, Israël, door welke ik verheerlijkt zal worden. Want Christus is Israël, uiteraard. Dat is moeilijk uit te leggen, maar laat het maar even zo, hè. Doch ik zeide, dat is dan de Heer die spreekt, doch ik zeide, ik heb te vergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en eindelijk toegebracht. Gewisselijk, mijn recht is bij de Heer en mijn werkloon is bij mijn God. Waar dus de knecht des Heeren hier in vers 4 vaststelt dat hij zijn werk gedaan heeft, dat wil zeggen dat hij zijn opdracht heeft uitgevoerd, maar dat het werk helaas niet het beoogde resultaat bereikt heeft. Niettemin vertrouwt deze knecht des Heeren erop dat hij zijn loon, het loon voor zijn arbeid, zal ontvangen. Dat staat hier, hè. Ik heb de vergeefs gearbeid, helaas mislukt, het uren gekost, maar ja, kaartenhuis bouwen, maar viel helaas aan elkaar, of zoiets, hè. Toch, zoiets. Maar ik heb de vergeefs gearbeid, ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht, maar dan zegt hij gewisselijk, mijn recht is bij de Heere, namelijk mijn werkloon is bij mijn God, want de arbeider is zijn loon waardig. En nu zegt de Heere, die mij zegt, van moedersbuik af tot knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou. Want de opdracht was primair Jacob wederbrengen. Israël dus tot bekering brengen. Er staat ook vervolgens dat deze knecht des Heeren zegt, maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Of Israël liet zich niet verzamelen, want zo kan het net zo goed vertaald worden. Want hoewel de bedoeling was dat Israël tot geloof zou komen, altijd al, vanaf Exodus zal ik maar zeggen, is het helaas niet gebeurd. Ook in de dagen van de Heer Jezus niet en van de apostelen. Maar er staat, ik zou Jacob tot hem wederbrengen, maar helaas Israël heeft zich niet laten verzamelen. Nochtans zal ik loon ontvangen, volgens vers 4. Maar hier staat, nochtans zal ik verheerlijk worden in de ogen des Heren en mijn God zal mijn sterkte zijn. Want het werk wat de Heer Jezus Christus primair zou doen, dat zei hij ook, hij zegt, ik ben niet gezonder dan tot Israël, weet u wel. Het werk wat de Heer zou doen was primair Israël verzamelen, hij als de koning der Joden, de erfgenaam van de troon van David. Maar helaas, dat is niet gebeurd. En in plaats van dat men geloofde, zei men, weg met hem, kruist hem en wij willen niet dat deze over ons koning zij. Toch? Maar zegt u dezezelfde Heer Jezus, die zegt, maar niettemin zal ik mijn loon ontvangen. Nou, wat is zijn loon? Weten we allemaal al lang. De gemeente. Het eveneens resultaat van zijn arbeid. En dat is niet Joods, maar primair heidens. Staat dat er ook? Inderdaad, dat staat er, want er staat verder, zeide hij, vers 6, het is te gering, het is te klein. Sommigen denken dat dat alles is, maar de Heer zegt, het is te gering dat gij mijn knecht zoudt zijn om op te richten de stammen van Jacob en om weder te brengen de bewaarden van in Israël. Heel de gedachte dat het werk van Christus slecht zou zijn, het herstel van Israël, is een te geringe gedachte, een te smalle gedachte. Men komt er ook niet mee uit. Het is niet in overeenstemming met de wil van God. Het is te gering dat gij mijn knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob en om weder te brengen de bewaarden in Israël. Ik heb u ook, niet daarna, ik heb u ook tevens, daarnaast dus, ik heb u ook gegeven tot licht der heidenen, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. En daarmee zijn we terug in vers 1. De eilanden en de volken van verre. Daar staat hij gewoon. Dat de Israëliet nog denkt dat het alleen maar gaat om Israël, dat is nog tot daaraan toe. Maar dat wij gelovigen uit de heidenen denken dat God zijn werk ooit beperkt tot Israël, dat is toch tamelijk absurd. Maar dat is in geen enkele bedeling zo. Integendeel. En dat, precies deze dingen zijn het, die door de apostel Paulus worden aangehaald. Ik heb u ook gegeven tot licht der heidenen, ook gegeven tot licht der heidenen, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Daar gaat de rest van dit schriftgedeelte ook over, maar ik lees het nou maar niet meer. Waarom gaat het? Dat het dus uitdrukkelijk spreekt over onze dagen, waarin de zaligheid gaat over de hele wereld en zeker niet en ook nooit beperkt wordt of werd tot het jodendom. En dat is wat Paulus aanhaalt in Handelingen 13. Alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende, ik heb u gesteld tot licht der heidenen, opdat gij zult zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde. En let op dat het woordje ook in Handelingen 13 ineens verdwenen is. Want als je zegt, ik heb u gesteld tot licht der heidenen, opdat gij zult zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde, dan wordt daar eventueel heel het Joodse volk ingesloten, dus maakt verder ook niet uit ook. Alle volkeren en tot aan de einde der aarde. Nou goed, dat was dan Handelingen 13. Lijkt me ook duidelijk genoeg. Maar dan weer terechtkomen in Handelingen 15. Waar niet Petrus verantwoording aflegt van hoe het nou zit met dat ineens heidenen tot geloof kwamen. Maar waar Paulus verantwoording aflegt over hoe dat nou zit dat ineens heidenen tot geloof kwamen. Niet dat het een echte probleem was, maar het probleem was dat die heidenen er nou eenmaal andere levenswijzen op nahielden dan Joden. En dat dus ook de gelovigen uit de heidenen andere levenswijzen op nahielden dan gelovigen uit de Joden. En dan wordt het zo moeilijk om dat binnen een gemeente te regelen. Dat is het eigenlijk, hè. Dan moet je dus een synode bijeenroepen. En dat is wat hier dus gebeurde. In Handelingen 15. Of hoe dat zit. En dan brengen de apostelen verslag uit van hun bediening. En met name de apostel Paulus doet dat. Uiteraard, hè. En dan ontstaat er twisting. Er staat in vers 6. En de apostelen en de ouderlingen vergaderden tezamen om op deze zaak te letten. Dat wil zeggen, deze zaak stond op de agenda. Daarvoor waren ze bijeengekomen. Paulus zelf zegt daarvan in Handelingen 1. Daar brengt hij verslag uit. Schriftelijk. Hij zegt, nou, ik zou eigenlijk niet gegaan zijn naar Jeruzalem, want ik heb die lui Jeruzalem sowieso niks van doen. He? Hij zegt, maar ja, ik ging op door openbaring. De Heer wilde het namelijk, dus heb ik het gedaan. Maar hij zegt, anders zou ik het niet gedaan hebben, want wie ben ik dat ik verantwoording zou afleggen aan mensen? En dus zegt hij, ik heb het gedaan. En goed, en dan staat hier, zij zouden op deze zaak letten, en als daarover grote twisting geschiedde, stond Petrus op en zei tot hen. En let nou op wat er staat, want waarom lees en hoor ik nou al zo lang, en al steeds ook alsof het pas ontdekt is bovendien ook, waarom lees ik nou steeds dat Paulus degene is die het evangelie zou prediken aan de heidenen? Natuurlijk, je kunt bewijzen dat Paulus het evangelie zou prediken aan de heidenen. Maar daarmee heb je niet bewezen dat de andere apostelen dat niet zouden doen. Het is niet een verschil. Want wat zegt Petrus erover? Hemzelf, Petrus, die zegt... Die staat op en zegt... Mannenbroeders, gij weet... Wij ook. Gij weet dat God van over lange tijd... Let op, van over lange tijd. Dat is toch duidelijk, hè? Sinds heel lang geleden, niet vanaf nu, maar sinds heel lang geleden, dat is verder terug dan Handelingen 13. En ook verder terug dan Handelingen 9, als u het mij vraagt. En ik vrees ook verder terug dan Handelingen 2, dan wel 1. Ik denk dat het teruggaat naar Matteüs 16. Is het moeilijk of niet? Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, ik zal u geven de sleutelen van de koninkrijk der hemel enzovoorts. He? Waarbij tot hem gezegd werd, en al wat gij binden zult op aarde zal in de hemel gebonden zijn, en al wat gij, Petrus, ontbinden zult op aarde zal in de hemel ontbonden zijn, zodat je maar voorziet dat de bediening van Petrus van alles te maken heeft met hemelse dingen. Gemeentelijke dingen dus, of je dat nou wist of niet. Maar terwijl je op aarde op de Pinksterdag als het ware de sleutel omdraaide van het koninkrijk der hemelen,
ging in de hemel die deur ook open. En of je dat wist of niet, heeft er niks mee te maken. Wij weten dat de Heer het hem al lang tevoren gezegd had. Of je dat onthouden of begrepen heeft, heeft er niets mee van doen. God had het gezegd. Als Petrus voor het eerst vrijuit zou spreken, de evangelie zou prediken, al zou hij ook denken aan aardse dingen en aan een aards koninkrijk, niettemin als hier op aarde ontbonden wordt, de wet, wordt er in de hemel ontbonden. En waar op aarde gebonden wordt, namelijk het nieuwe verbond, is dat in de hemel ook gebonden of bindend. Want het is eigenlijk een juridische term natuurlijk, hè? Het koninkrijk is bindend. En of je dat wist of niet, heeft er niks mee te maken. En dus zegt Petrus, over het algemeen tot de andere apostelen die daarbij waren in Handelingen 16, toen de Heer tot hem zei. Hij zegt, mannen, broeders, gij weet dat God van over lange tijd. Daar kunnen we weer discussiëren over hoeveel jaar dat was, hè. Maar dat gaat. Van over lange tijd. Zo ver mogelijk terug dus. Dan kom ik in handeling in de Matthäus 16 dus. Hè? Dat God van over lange tijd onder ons mij verkoren heeft dat de heidenen, niet Joden, daar ging het trouwens niet om. Het ging om het probleem van dat de heidenen het evangelie ontvingen. En als heiden, volgens heidense gebruiken, bleven leven en dus geen Joodse huishouden, geen kosher huishouding op nahielden, zich niet lieten besnijden en dat soort dingen meer. Want dat was het probleem. Die heidenen, wat moeten we daarmee? Maar Peter zegt, mannen, broeders, gij weet dat God van over lange tijd onder ons, onder de discipelen dus, mij heeft verkoren om dat de heidenen door mijn mond, nog eens een keer mij dus, het woord des evangelies zouden horen en geloven. Alsjeblieft. Hoezo, Paulus? Niks, Paulus. Zeg iemand, ja, maar dat de heidenen het evangelie zouden horen is toch gemeentelijke waarheid? Zeg ik, maar niet alleen gemeentelijke waarheid. In het Oude Testament, het is een oud-testamentische waarheid, die zouden namelijk ook het woord Gods horen. En de beloften die God gedaan heeft aan ieder die gelooft, zouden ook gehoord worden door de heidenen. Want hen kwam de belofte toe, Jood en heiden, zij die nabij zijn en allen die verre zijn. Er is niks nieuws aan. Natuurlijk is het de gemeentelijke waarheid, maar niet specifiek, niet exclusief. Integendeel, laat ik het nog maar een keer zeggen, risico dat ik mij herhaal. De enige echte, exclusieve gemeentelijke waarheid, die ons dan ook inderdaad exclusief door Paulus wordt medegedeeld, zwart op wit, hetgeen niet betekent dat de anderen het niet predikten of wisten, is dat de gemeente een hemelse positie heeft. Maar dat die gemeente bestond uit Joden of heiden of alles door elkaar, heeft er niets mee van doen. En wanneer hebben u voor het eerst gehoord dat wij in de hemel een thuis hebben? Wanneer drong het tot u, hoeveel jaren heeft het u gekost vanaf uw bekering, zal ik maar zeggen, totdat het tot u doordrong dat u een positie had in de hemel? Hoe lang duurde dat? Dat is toch pas achteraf dan, dat u dat begreep. Je moet ergens beginnen met prediken. Kun je het niet meteen zeggen? Bovendien, wat heeft de zondaar eraan als je zegt dat als hij tot geloof komt, heeft hij een positie in de hemel? Daar begrijp je sowieso niks van, daar is hij niet aan toe. Nee, zo iemand moet melk hebben en nog niet vaste spijs. Want die begrijpt er niet, daar kan hij niks mee. Dat is ook zinloos, feitelijk. Er zit altijd een vertraging in. Maar het beginsel is van toepassing vanaf de opstanding van Christus. En Peter zegt in ieder geval, de evangelie naar de heidenen zou specifiek door mij gebeuren. Waarom specifiek door hem? Omdat het zou gebeuren door al de apostelen die over alle volkeren en over heel de aarde de evangelie zouden prediken. Maar Petrus was de leider, hoe zeg je zoiets? Petrus was de voorman van de discipelen, de woordvoerder enzovoort. Dus hij. En daarna de andere elven, hoe moet je dat zeggen, net zo goed. Dat wil niet zeggen dat ik nu zeg dat zij specifiek gemeentelijke waarheid zouden gaan prediken. Maar dat zegt Petrus ook niet. Maar daarom is het wel gemeentelijke waarheid, maar niet exclusief. En dus, de zaligheid ging altijd al naar de heiden. Het was in overeenstemming met de wil Gods. En die was dan toch in ieder geval al aangekondigd in Matthäus 16. Maar Paulus had in Handelingen 13 al gezegd dat het was aangekondigd in Jesaja 42 en in Jesaja 49. En dat is nog netjes, want het stond natuurlijk in Genesis 12. He? In u zullen al de geslachten des aardrijks gezegd. Er wordt helemaal niet gesproken over Israël.
In u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Toch? En later wordt het in de brieven meerdere malen aangehaald.
Precies dezelfde zin.
Nou goed. Terug dan naar Handelingen 15, waar Peter zegt: mannenbroeders, gij weet, en wij ook, dat God van overlange tijd onder ons mij verkoren heeft dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven. En God, de kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven, hun gevende de Heilige Geest gelijk als ook ons. Op dezelfde wijze, zoals bij Cornelius in de tijd gebeurde. En zoals trouwens ook in Efeze nog zal gebeuren. Maar de gedachte is inderdaad dat die demonstratie, die gepaard ging met de komst van de geest en de wedergeboorte van deze geloven, die demonstratie bevestigt ontegenzeggelijk dat al deze dingen in overeenstemming waren met de wil van God. En daar gaat het maar om. He? Nou, dus inderdaad, naar de ene, we nemen die weg. Dat bij dezezelfde gelegenheid, volgens Galaten 1, Petrus en Paulus de markt verdelen. Hè? Iedere marktsegment. Dat weet u toch, hè? Houd dit nog in gedachten, wat Petrus zei daar in Jeruzalem. Die zei: God heeft van overlang mij verkoren dat hij dan door mijn mond het evangelie zouden horen en geloven. En intussen zijn we dan terechtgekomen inderdaad in Galaten 1, waar Paulus zelf schriftelijk een kort verslag uitbrengt van deze gebeurtenissen. En waar hij zegt in vers 7, dit is Galaten 2, vers 7, in hoofdstuk 1 zegt hij dat hij van moeders buik aan uitverkoren was enzovoort, zodat hij op zichzelf de profetieën van Jesaja toepast. Maar in 7, vers 7 van Galaten 2. Maar daarentegen, als zij zagen, als de lui in Jeruzalem en de discipelen in het bijzonder, zagen dat aan mij het evangelie der voorhuid toebetrouwd was, gelijk aan Petrus dat der besnijdenis. Leuk, hè? Leuk, hè? Want Petrus zei: ik zou naar de heidenen gaan. De heidenen zouden uit mijn mond het evangelie horen. En hier zegt Paulus: nou, Petrus zou naar de Joden gaan. Sommigen lossen dat makkelijk op. Die zeggen gewoon: Petrus was abuis. Want liefst verklaart men Petrus abuis. Maar je kunt net zo goed zeggen: nou, Paulus was abuis hier in Galaten. Een van de twee ligt. Maar het is een heel simpel feit. God had hen beide verkoren om aan alle volken het evangelie te prediken. Petrus dus al te midden van de 12 heel nadrukkelijk, daar waren ze alle getuigen van geweest. Paulus werd zelfs geroepen buiten Jeruzalem om, dus die had met de Joden, Jodendom en Joodse christenen als zodanig al helemaal niks van doen. Maar wat hier gezegd wordt, is dat op deze bijeenkomst in Jeruzalem afgesproken wordt dat Petrus zich zou richten tot de Joden en dat Paulus zich zou richten tot de heidenen. Zeggen ze, verdeelden de markt, dat is het verhaal. En daarna staat er. Er staat dus daarentegen, als zij zagen dat aan mij het evangelie der voorhuid toebetrouwd was, gelijk aan Petrus dat der besnijden is. En als Jacobus en Petrus en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was bekenden, gaven zij mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap. Gemeenschap betekent dat ze het helemaal eens zijn. En dat betekent ongetwijfeld ook dat zij dezelfde boodschap predikten. Ja, het kan natuurlijk nooit verschillend zijn, hè. Christus is het hoofd van één lichaam, niet van twee lichamen. Toch? Is Christus gedeeld, Corinthiërs? Is Christus gedeeld? Christus is het hoofd van één lichaam. En alle leden één lichaam, omdat het één hoofd is. Hè? Dus dezelfde boodschap. En ze gaven elkaar dus de rechterhand der gemeenschap. Eenheid dus, gemeenschap dus. Opdat wij, Paulus en Barnabas, tot heidenen. En zij tot de besnijdenis zouden gaan. En waarom ook niet? Dan kun je toch afspreken. Tot vandaag zijn er mensen die de roeping hebben voor een bepaald volk, zal ik maar zeggen. Die zich speciaal richten op een bepaalde categorie van mensen. Niet omdat ze een andere boodschap hebben, maar omdat ze dat als hun bediening zien. Omdat zij die mensen makkelijker benaderen enzovoorts. Ik zeg altijd, ze mogen mij dispensationalisten noemen, maar Calvinisten heb ik wat meer moeite mee. Ja? Daar kijk ik me niet in, dat ken ik niet. En dat kan ik dus ook niet. Nee, ik zei het echt goed. Dat ken ik niet en dus kan ik het ook niet. Maar dispensationalisten mogen ze me sturen. Want dat ken ik. En ik weet hoe ik dat benaderen moet enzovoort. Toch een simpele zaak. En een man als Petrus, die geacht wordt op en top Joods te zijn van huis uit, is specifiek geschikt om het evangelie te brengen aan Joden. Maar hij moet zich vooral niet verbeelden dat het beperkt wordt door Joden. Daarom heeft de Heer hem speciaal aangesteld naar de heidenen gaan. Demonstratief. En Paulus, met zijn betrekkelijk heidense afkomst en betrekkelijk heidense opvoeding in de zin van onderwijs, nee, ook een Joodse, maar ook betrekkelijk heidens, was meer geschikt om inderdaad de heidenen te bedienen. Dat gebeurde dus ook, maar niet met een verschillende boodschap. Dat staat toch ook nergens? Integendeel, zij gaven elkaar de rechterhand der gemeenschap, dus van enig verschil was inderdaad geen sprake. Nou, vanuit Handelingen 15 blader ik dan toch maar helemaal door meteen naar Handelingen 28. Dus als ik nu zou zeggen dat in Handelingen 28 vers 28 staat dat vanaf dit moment, Paulus in de gevangenis, dat vanaf dit moment het evangelie naar de heidenen gezonden zal worden, dan behoort u nu in schateren uit te barsten, want dat is natuurlijk gewoon grote onzin. Hè? Zo is het dan toch, hè? Dat zegt hij ook niet en dat kan het ook niet betekenen, want het is in een strijd met minstens dit gehele Bijbelboek en nog met enige profetieën natuurlijk ook, hè, als we het beperkt houden dan voor deze keer dan. Maar wat de apostel daar doet, dat staat er ook, hè, vers 23. Als zij hem een dag gesteld hadden, kwamen er velen in zijn woonplaats, in die gevangenis dus, aan de welke hij het koninkrijk Gods uitleidde. Wat zijn er van plannen daar met u nog over te hebben? Ik weet niet of ik dat alsnog wel doe. Want er is een opvatting die zegt, nou ja, als het over het koninkrijk Gods gaat, is dat niet de gemeente. Want het is immers, de koninkrijk is immers niet de gemeente. De gemeente is dus niet het koninkrijk. Maar over die koe en die stier hebben we het al gehad, weet u wel. Die denkfouten. En dan zegt men, nou ja, hier gaat het over koninkrijk Gods. Dus wat Paulus toch hier predikt en wat hij hier uiteenzet, is het duizendjarig rijk, de openbaring van het koninkrijk op aarde enzovoorts. Dus van gemeentelijke waarheid is hier nog niet sprake. Dat is een aardige redenering, ik zal u vertellen waar ik toe meid. Wij vinden namelijk dat Paulus in Handelingen 14 spreekt over het koninkrijk Gods. Dus tot en met Handelingen 14 hebben wij daar niet mee van doen. Dat zeg ik niet, dat zegt men dan. Want Paulus spreekt daar nog een andere boodschappen van de gemeente, die weet hij nog niks. Het is het koninkrijk Gods en dat is niet de gemeente. Daarna in Handelingen 19 wordt net zo goed gesproken over het koninkrijk Gods, dus dat gaat er ook uit. Daarna Handelingen 20, ook het koninkrijk Gods, dus het gaat er ook uit. En Handelingen 23, Handelingen 28 vers 23, en bij nader inzien, ook Handelingen 28 vers 31, gaat nog over het koninkrijk Gods. Zodat blijkt dat hij hier op volgende twee jaren de apostel nog steeds spreekt over het koninkrijk Gods, dus dat is ook geen gemeentelijke waarheid. Zodat het hele boek Handelingen moet verschuiven naar een bedeling waarin wij dan niet horen, is dan de gedachte, dus andere bedeling. Maar ja, je moet toch wat overhouden, dus houdt men het dan toch maar op Handelingen 28 vers 28 als overgang. Want later kan niet, want hier houdt de Bijbelse geschiedenis op. Later kan dus niet. Zo werkt het. Ik zou het u kunnen laten lezen, maar waarom zou ik? Goed, gaan we weer verder. Aangezien in Romeinen 14 vers 17 gesproken wordt over het koninkrijk Gods, waarvan deze Romeinen deel uitmaken, want er staat er allemaal, betekent het dus ook dat de Romeinenbrief geen gemeentelijke waarheid bevat, want het gaat nog over het koninkrijk. Zover gaat dat, hoor. En verder. 1 Korinthe 4 vers 20, 1 Korinthe 6 vers 9 en 10, 1 Korinthe 15 vers 50, wordt allemaal genoemd het koninkrijk God, zodat die hele brief, hoofdstuk 1 tot en met 16 is het dan, inderdaad niet spreekt over gemeentelijke waarheid, hetgeen automatisch inhoudt dat de uitspraak in 1 Korinthe 15, zie ik vertel u een verborgenheid, wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen veranderd worden enzovoorts. Dus een uitspraak is niet over de opname van de gemeente, want heel 1 Korinthe spreekt niet over de gemeente, want de term koninkrijk Gods komt er 1, 2, 3, 4 keer in voor. Nou zeg je misschien, nou staat het toch echt te overdrijven, maar ik overdrijf helemaal niet. Ik vind dat ik het nu nog netjes vertel. In werkelijkheid is het veel erger. Maar dit is de consequentie, zo werkt het. Gaan we weer verder. Galaten 5 vers 21 spreekt over erfenis hebben in het koninkrijk Gods. Dus de Galatenbrief is ook geen gemeentelijke waarheid. En men zegt dan, nou ja, Paulus schrijft er niet over, dus nou wist hij het toen nog niet. Nee. Goed. Maar ja, dan hou je natuurlijk over, want dat is de traditie dan. Je moet wat overhouden. Je moet toch ergens gemeentelijke waarheid overhouden. Daar hadden wij over de laatste brieven van de apostel Paulus. Namelijk officieel, volgens deze mening, de drie brieven heet dat, hè? Vandaag de drie brieven, broeders. Efeze, Filippenzen, Colossenzen, drie gevangenisbrieven. En bij nader inzien ook 2 Timotheus, want die schijnt nog later geschreven te zijn. Dus Efeze, Filippenzen, Colossenzen, de drie gevangenisbrieven. En 2 Timotheus, want die is van nog latere datum. Wel nu, Efeze 5, vers 5 spreekt over het koninkrijk Gods. Zodat men consequent moet zijn en dus ook Efezebrief moet verschuiven naar een andere bedeling. Maar dat doet men niet, want dat kan niet, want dan hou je er namelijk helemaal geen een over. Maar moet wel. En als je Efeze erin laat en zegt, dat is gemeentelijke waarheid, dan moet je dus al die andere schriftgedeelten waarover koninkrijk God gesproken wordt, er dus ook in laten. En als je het eruit wil gooien, moet je dat doen op andere gronden. Nou goed. Efeze 5, vers 5. Dan hebben we Colossense 1, vers 13 en Colossense 4, vers 11. Waar de apostel zegt dat hij nog steeds bezig is aan het werk in het koninkrijk Gods. Maar ja, Colossense zou er dan ook uit moeten. Toch? Ik weet Filippenzen net nog overhouden. Maar goed. Op die grond althans. Dan hebben wij 1 Thessalonicense 2, vers 12 wordt gesproken over het koninkrijk Gods. Dus, echt, ik kan het u zwart op wit laten, ik lieg niet, ik kan het u zwart op wit laten lezen. Dus, 1 Thessalonicense 4 over de opname van de gemeente, kan niet over de opname van de gemeente gaan. Want hier gaat het over het koninkrijk Gods in hoofdstuk 2, dus geen gemeentelijke waarheid, dus ook geen opname van de gemeente. Niet in 1 Thessalonicense 4 en ook al niet in 1 Korinthe 15, zoals ik net gezegd heb, waar dan eigenlijk nog wel. Precies. Nergens. Nee, u dacht 2 Thessalonicense, 2 misschien. Totdat degene die wederhoudt uit het midden wordt weggenomen, is de gemeente. Maar ja, helaas. In 2 Thessalonicense 1 vers 5 spreekt de apostel over het koninkrijk Gods. Dus de Thessalonicense brief gaat er ook uit. Ook een andere bedeling. Ja, jullie beginnen te lachen. Ik hoop dat het gemeend is. Het is triest, maar ik hoop dat je ziet hoe bespottelijk de theorie is. Je houdt echt niks over. Dan hebben wij natuurlijk de 2e Timotheusbrief nog over. De laatste brief die we kennen van de apostel Paulus. 2 Timotheus 4 vers 18. De laatste schriftelijke woorden van de apostel Paulus. Hij zegt, ik word bewaard tot het koninkrijk Gods. Want ik zal uit mijn gevangenis worden bevrijd. Zodat hij dan nog steeds bezig is met het koninkrijk Gods. Zodat bij nader inzien alle brieven van Paulus ook vervallen. Welke hebben we dan nog over? Nop, niks, helemaal geen. Hebreeën, broeder. Nee hoor, in Hebreeën 12, vers 28 wordt gesproken over erfenis hebben in het koninkrijk Gods, dus die kunnen je ook vergeten. Nou, 2 Petrus 1 hoef ik uiteraard niet te noemen, want Petrus was al gedisqualificeerd. Dat gaat gewoon niet. Nou, terug naar Handelingen 28. Koninkrijk Gods is gewoon koninkrijk Gods, begonnen bij de opstanding van Christus, die bij zijn opstanding een eeuwig koninkrijk ontving. En als wij aan die koning deel hebben, hebben wij deel aan zijn koninkrijk. Op heel hoog niveau, maar niettemin, en juist daarom het koninkrijk. Een verborgen koninkrijk, deelhebbend aan de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, maar niettemin het koninkrijk. Dat kan niet missen. Volgende punt. Aan de welke hij het koninkrijk Gods uitlegde. Vers 23 van Handelingen 28. Nou, even onder elkaar. Wat valt daar nou aan uit te leggen eigenlijk? Aan het koninkrijk Gods? Aan de Jood. Wat valt er nou uit te leggen aan een Jood over het koninkrijk Gods? Aan een Jood. Aan Joodse leidslieden. Dat zijn toch die domme jongens, niet waar? Wat is nou, ligt nou meer van dat? Wat is nou het specifieke van het Joodse? Wat is de sine qua non van het Jodendom? Ik weet niet hoe je het schrijft, Bos. Maar goed. Dat men de Messias verwacht die zijn koninkrijk zal oprichten. Wat is daar nou aan uit te leggen? Ja, dat is Jezus. Dus. Nou ja, goed, dat is een mededeling, dat is een verkondiging. Wat valt er nou aan uit te leggen? Niks. Oh. Nee, wat er aan uitvalt te leggen, dat staat in alle brieven, en zeker in de brieven van Paulus, en zeker in de Hebreeënbrief, uit te leggen is dat deze erfgenaam van de troon van David, bovendien niet alleen zoon van David, maar ook zoon van God is, en op die grond een troon heeft,
wat men op aarde uitvreet, staat daar buiten. In de hemel heeft hij zijn troon. Dat is verder nergens van afhankelijk. Of die troon op aarde gevestigd zal worden, is afhankelijk van de bekering van het Joodse volk. Maar in de hemel is het Joodse volk niet. En niemand kan dat daar tegenhouden. En wat dus uitgelegd wordt aan van het Koninkrijk Gods. Koninkrijk Gods is dat het inderdaad het Koninkrijk Gods is en dus primair een hemels koninkrijk is. En als je dus wilt bidden als Jood voor de komst van de Messias, bid dan al dus uw Koninkrijk komen en dus uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook vervolgens en van daaruit op de aarde. Dat valt eruit. Wat valt er aan uit te leggen? Er valt juist aan uit te leggen dat in onze dagen dat koninkrijk verborgen is. Dat wat de Heer ook deed trouwens. Er valt uit te leggen dat in onze dagen het koninkrijk verborgen is. En dat degenen die aan dat koninkrijk deel hebben, kortom degenen die de koninkrijk ingaan, daarmee een hemelse positie ontvangen. Omdat dat koninkrijk ook een hemels koninkrijk is in de eerste plaats. En voorlopig in afwachting van de bekering van het Joodse volk. Dat valt er uit te leggen, anders niks. Mijn Jood hoeft hier met niks anders aan te komen, dat weten ze zelf wel. Vandaar dat sommige christenen die deze waarheid ook niet kennen, ons zelfs verbieden om überhaupt aan de Joden te prediken of hen de schriften uit te leggen, want zeg maar, dat weten ze zelf wel. Ja, in verband met het aardse koninkrijk wel, maar dit niet. En dus wordt dat uitgelegd. Hij legde hen het koninkrijk God uit en betuigde en poogde hen te bewegen tot een geloof in Jezus, beide uit de wet van Mozes en de profeten. Hij poogde hen dus uit te leggen dat Jezus de koning is van het koninkrijk Gods. Zoals de Heer het ook al probeerde, terughoudende en zei, wie is die Christus eigenlijk, wiens zoon is hij? Van David, ja, maar of van God in de eerste plaats. Precies hetzelfde. Dat wordt uitgelegd. Van de vroege morgen tot de avond toe. Ja, in dat hemelse koninkrijk heeft de Jood niet zo'n voorsprong. En als hij hem dus vertelt dat de gelovigen van vandaag zo'n hemelse positie ontvangen, dan wordt de Jood jaloers, want in de gemeente is Jood nog Griek en de Jood heeft daarin geen bevoorrechte positie. Zo zit dat. En dus wordt men boos. Nou, dan staat er, sommigen geloofden wel, sommigen niet. Ze werden het oneens en toen zei Paulus, nou ja, dat klopt precies, dat heb ik je toch uitgelegd. Dat staat niet, dat heb ik je toch uitgelegd. Maar er staat, dat klopt precies, dat is wat Jesaja gezegd heeft. Beide, weet je wel, de Mozes en de profeten. Nou, een van de belangrijkste profeten, zeker als het gaat om de heerlijkheid van het koninkrijk, Jesaja namelijk, heeft gezegd dat dit volk verhard zou zijn. Zie je wel, dit is het waar het over gaat. Zolang het Joodse volk verhard blijft, is dat koninkrijk verborgen in de hemel. En komt het koninkrijk niet naar ons toe, en de Messias ook niet, maar wij als gelovigen gaan naar het koninkrijk en naar onze Messias, namelijk tot de troon der genade, om daar genade, barmhartigheid en hulp te bekwamen tijd te ontvangen met dank aan de zogeheten Hebreeënbrief. Dat verhaal is dat. In afwachting van dat hij opnieuw in heerlijkheid zal verschijnen, alsnog, staat eveneens, letterlijk zo, in de Hebreeënbrief. En daar gaat het om. En als de apostel dan Jesaja gelezen heeft en dus deze profetie uit Jesaja 6 toepast, dan zegt de apostel erachteraan, niet het zij u bekend, maar hij zegt het zij u dan bekend. Ik heb vertalingen nagekeken, zoveel mogelijk. Ik heb ze alleen niet opgeschreven. Maar dan, het woordje dan, betekent zoveel als daarom, samenvattend, dus op grond van het voorgaande, concluderend, of hoe je het maar vertaalt, en dat betekent het Nederlandse woordje dan, hier ook, dus dat maakt verder niks uit, het zij u op grond van het voorgaande bekend, niet ik maak u bekend, het zij u dan bekend. En volgens ook het gewone Nederlands, maar net zo goed volgens het Grieks, hoor, voor degenen die menen dat ze dat beter kunnen lezen. Nee, die zeiden, die lezen beter Grieks dan Nederlands. Ja, ik ken ze niet, maar ik heb het vaak horen zeggen. Dus, nog. Maar volgens het Grieks, zowel als het Nederlands, betekent dit dat dit vers 28 de samenvatting is van alles wat Paulus in de voorgaande tijd hier tot hen gezegd heeft. De samenvatting van alles. Ergo, het is dus zo, ik maak u dan bekend, dit is wat ik u bekend maak, of dit is wat ik u in het voorgaande bekend gemaakt heb en nu bevestig. Samenvattend, verkorte versie. Sommigen zeggen altijd al, geef mij maar een uitreksel, want het boek kom ik niet door. Doen ze met de Bijbel ook.
En daar komen de problemen van altijd, weet u wel.
Maar het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods de heidenen gezonden is en dat dus het koninkrijk de heidenen gezonden is en dat de heidenen deel krijgen door geloof aan het koninkrijk, terwijl het Joodse volk als zodanig er geen deel aan heeft. Dat dus vele eersten de laatsten zijn en vele laatsten de eersten. Maar dat staat... Wat staat er? In de evangelie. En laten we inzien trouwens ook in Hebreeën 10. En in het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te stellen. Eerst aan de kant, tweede ervoor in de plaats. Benader inzien staat het trouwens gewoon in Genesis. Laat het makkelijker maar nemen dan. Ismaël opzij, Isaac ervoor in de plaats. Esau opzij, Jacob ervoor in de plaats. Manasse opzij, Ephraim ervoor in de plaats. Moet je nog meer hebben? Salomo op zijn Nathan een vreemde plaats, maar die kennen we niet, waarschijnlijk. Maar er zijn er nog wel een paar zo, minstens nog net zoveel. De hele Bijbel doorkomt daarvoor. En dat is wat in onze dagen gebeurt. Dat is waarom die Joden niet geloven willen. De consequentie van het Messiaschap van Jezus van Nazareth is dat het afgelopen is met de bevoorrechte positie van Joden. Het is namelijk dat zo dat heidenen precies dezelfde plaats innemen als de Jood, uit genade zalig geworden en gezamenlijk gezet in de allerhoogste positie. Dus te promoveren valt er ook niet meer. Dat is het verhaal. Nood. Dus, het zij u dan bekend, samenvattend, voortvloeiend uit al het voorgaande. Het zij, als je dit, hij zegt eigenlijk, als je dan dit maar onthoudt, namelijk dat de zaligheid de heidenen gezond is. En dat zegt hij in Rome, en niet in Jeruzalem. Dat de zaligheid de heidenen gezond is, en die zullen horen. En als hij dit gezegd had, gingen de Joden weg veel twisting hebben onder elkaar. Niets christelijks was en vreemd, denk ik soms, maar daarvoor hebben we. En dan was 30, en Paulus bleef 2 gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning. Het was op eigen kosten. Niettemin was het zijn gevangenis, een perfect beeld van de gemeente. 2 jaren, 2 dagen van 1000 jaar kan ook. Het was een beetje lang om in de gevangenis te zitten, dus we hadden het maar 2 jaren. Het was trouwens niet voor het eerst dat Paulus 2 jaar in de gevangenis zat, zodat hetzelfde beeld vele malen herhaald wordt. En ontving allen die tot hem kwamen, dat doen wij ook in onze bijeenkomsten. Want dat is de enige goede manier. Toch? Alle man die een schuld had, komt terecht in Adullam bij Paulus in de gevangenis. Het waren wel allemaal misdadigers. Maar wat, zei iemand van de week tegen mij... Nee, hij pauzeerde even en zei toen, ja, ik ook. Maar goed, zo is het maar net. Hè? Hij ontving allen die tot hem kwamen. En lerende van de Heere Jezus Christus... Nee, predikende het Koninkrijk Gods en lerende van de Heere Jezus Christus... Niet 2 dingen, is 1 ding. De Heere Jezus Christus. Jezus die tot Heer en tot Christus gesteld was volgens Petrus in Handelingen 2. En die de koning is van het Koninkrijk Gods, wat nu nog verborgen is in de hemel. Niks nieuws aan. En hij predikt het Koninkrijk Gods en lerende van de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid. En dat betekent onbedekt. Met alle vrijmoedigheid, onbedekt. Maar Petrus op de Pinksterdag zei, het is mij geoorloofd met vrijmoedigheid, vertaal me vrij uit, tot u te spreken. Precies hetzelfde. Onbedekt. Er is geen enkele verandering in. En waar het om gaat, is dat ook in onze dagen wij nog steeds het Koninkrijk Gods prediken en leren. En ter afsluiting wil ik u dan toch nog even wat zeggen. Ik heb een schrijvende kerk. Dat ken ik natuurlijk nog, Philip Mauro. We zien juristen van huis uit trouwens. En dat zijn meestal niet slechte bijbelcommentatoren. Net als Sir Robert Anderson, wiens lied wij zojuist gezongen hebben. Maar dat even terzijde. Maar er is een man die wiens boek in Nederlands vertaald werden en ook nog steeds heel gemakkelijk antiquarisch te koop zijn, geen enkel punt, want ze werden voor heel het christendom verkocht in de 20e, 30e jaren, of weet ik veel wanneer het precies was. 2 zijn het bekendst. 666, het getal des mensen. En de andere heet de dag des mensen. En in 1 van de 2, maar misschien wel in beide boeken, zet hij ook keurig een bedelingsschema uiteen. Niet helemaal hetzelfde als dat van Scofield, maar wel een mooi bedelingsschema. Legt ook verband met de scheppingsdagen in Genesis enzovoorts, parallellen enzovoort. Ook voor typologieën allemaal. Het was aan de ene kant goed jurist, maar dat gaat ons niet aan. Een goed filosoof, want dat blijkt uit de boeken ook. En een goed bijbelcommentator enzovoorts. En een hartstochtelijk verdediger.
verdediger van die leer der bedelingen, want zei je, anders kan je van de Bijbel niets begrijpen als je geen bedeling onderscheidt.
Maar wat hij deed was, wat dispensationalisten dan zeggen, nou, vroeger de wet, nou ja, eerst een paar daarvoor, daar is wat verschil van mening over dit wel, maar dan de wet, dan onze bedeling der genade, dat is die van de gemeente, en daarna in de toekomst, want die ene kleine tussen, die mist me gewoon, dat doet er nou niet toe, maar daarna in de toekomst die van het koninkrijk, dus de gemeente is niet het koninkrijk en het koninkrijk is niet de gemeente. Veel verkocht. Heel bekend in Nederland, hè? Philip Mauro. Zoek het maar eens uit, zo'n goede boeken.
Tot de man een keer wakker werd. En toen moest geven dat het een onhoudbare leerstelling was dat de gemeente wat anders was dan het koninkrijk, omdat duidelijk uit de schriften en uit alle nieuwtestamentische boeken blijkt dat de gemeente wel degelijk het koninkrijk is. En wat doet de man dus? En het was geen domme man, absoluut niet, ik heb er groot respect voor, maar wat deed hij? De rest van zijn leven besteden aan het bestrijden van de leer der bedelingen. En alles wat hij vervolgens geschreven heeft, en dat is nogal wat, het is minder bekend, nauwelijks naar het Nederlands vertaald voor zover ik weet. Maar alles wat hij verder schreef had eigenlijk maar al één onderwerp, namelijk het Koninkrijk Gods vandaag, hier en nu enzovoorts. En de bedelingen leer, daar klopt het dus niet van. En hij heeft dus de rest van zijn leven besteed om zijn oudere werken te bestrijden. Daar komt het neer. Zeer tragisch, maar in de kern had hij gelijk. Maar de fout die hij maakte was dat hij de bedelingen leer dus afschafte, zal ik maar zeggen. En geen bedelingen meer wilde onderscheiden behalve oude en nieuw verbond. Dat was de fout die hij maakte. Want het enige foutje wat hij gemaakt had eigenlijk, en wat zoveel dispensationalisten nog maken, is dat men zegt, de gemeente is niet het koninkrijk en het koninkrijk is niet de gemeente. En sommigen zeggen dan, dus klopt de bedeling hier niet en vallen terug naar een algemenisering van de Bijbelse geschiedenis en van de heilsgeschiedenis enzovoorts. En anderen zeggen, het klopt niet. En die bedelingen leer klopt niet. En gaan nog meer verschillen maken om zich van de tegenstrijdigheden te verlossen. Hakken het in kleinere stukjes waarvan men zegt, dat heeft met elkaar niks van doen. En zo ben je al je tegenstrijdigheden kwijt. Als je een boek hebt vol met tegenstrijdigheden, dat is makkelijk genoeg. Dan knip je alle woorden van elkaar af en gooit ze ergens in de safe, want je gooit het niet weg natuurlijk. Dan heb je geen enkele tegenstrijdigheid meer. En hoe kleiner de stukjes, hoe minder tegenstrijdigheden. En hoe minder boodschap, en hoe armer je wordt, en hoe minder je er wat aan hebt. Nou, ik hoop dat ik daarmee duidelijk genoeg geweest ben. Het feit dat de gemeente wel degelijk het koninkrijk is, staat zonder meer bijbels vast. Dat er verschil is, dat is duidelijk, maar het verschil is niet gemeente en koninkrijk. Het verschil is tussen openbaring van het koninkrijk, een volstrekt bijbelse term, en verborgenheid van het koninkrijk, eveneens een volstrekt bijbelse term. En de gedachte is dat voordat het koninkrijk openbaar wordt, is het verborgen, en het is al verborgen vanaf de dag van de opstanding van Christus. En je vindt dat terug in de aankondigingen van het koninkrijk in het Oude Testament uitgebreid, in de prediking van dat koninkrijk in het Nieuwe Testament, in de brieven van Paulus, maar dat is de prediking van het Nieuwe Testament, enzovoorts. Er is geen enkel probleem mee, de schrift is één geheel en is in harmonie met zichzelf. Dat de tijd, de geschiedenis onderverdeeld wordt in bepaalde perioden, dat is een duidelijke zaak, maar dat de schrift verdeeld wordt in stukken die met elkaar niks te maken hebben, dat is gewoon onzin. We hebben één schrift, één woord, al de schrift enzovoorts. En pas als we dat bij elkaar hebben, dan is die schrift nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid, opdat de mens Gods tot alle goed werk zou zijn toegerust. En ik denk dat ik nu in een paar woorden alles wat ik u gezegd heb de afgelopen dagen heb samengevat. En daar laat ik het dus voor vanavond weer bij.